sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil. Dan weet ik echt wat ik wil.
John, what the fuck heb je opgezet? Hoe haal je het in je hoofd om de podcast te beginnen met Frans Bauer?
Ja, dat doe ik echt niet zomaar hoor. Ik zat even te denken, wat is nou het filmequivalent van zo'n foute smartlap?
Dat is wel een goede vraag. Wat denk je van Dirty Dancing? Of die moet je straks in je top 5 smartlappen hebben staan?
Oeh, wie weet.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe Movie Insiders podcast, die je kan vinden op movieinsiders.nl. Maar ook op SoundCloud, op Apple Podcast en natuurlijk op Spotify. Mail ons ook gerust een keertje. movieinsiderspodcast@gmail.com. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Vind ons ook op Facebook en Twitter. Ja, film smartlappen. Misschien een van de ultieme voorbeelden. Toch wel de klassieker der klassiekers die wij straks gaan bespreken. Gone with the Wind uit 1939... En we doen daarbij een top 5 smartlappen. Daarnaast een recensie van de Netflix-hit Extraction met Chris Thor Hemsworth. Er is deze keer geen cinema, Cinemonkey en jee of nee. Maar we doen wel even jee ons. We hebben de afgelopen tijd veel feedback van luisteraars ontvangen. Waaronder op ons e-mailadres movieinsiderspodcast@gmail.com. En door de omstandigheden, mijn lange vakantie, het moeilijk opnemen onder deze corona-omstandigheden, lopen we een beetje achter.
Ja, er lag nog een en ander op stapel. Zo kwamen er leuke reacties binnen op de twee Movie Insiders Roadhouse afleveringen. Oftewel de soundtrack editie van deze podcast, waar ik lang aan heb zitten sleutelen. Heerlijk klusje was dat. En wie we daar onder meer blij mee hebben gemaakt is Edwin. Die zegt ontzettend hebben genoten van de Jerry Goldsmith aflevering, waarin het werk van die beroemde filmcomponist centraal stond. Hij zegt, ik miste wel First Blood. Dat is die Rambo, de eerste Rambo is dat. Outland en Executive Decision. Ook dus van Jerry Goldsmith allemaal. Maar het is ook moeilijk alles in 2 uur te stoppen. Misschien een vervolg. In ieder geval, dank je wel. Heerlijk om mijn werk als verpleegkundige in deze hectische tijd door te komen met jullie podcast. Dank voor je mail en dank natuurlijk ook voor jouw inzet in deze gekke coronatijden. Wat zul je het druk hebben.
Ja, Guido, dat is een lekkere Roadhouse die jij maakte over Jerry Goldsmith. En daarnaast deed je er ook eentje over hoopvolle filmmuziek. Zeker voor nu in deze tijd. En Rick Schuttinga antwoordde daarop. Gisteren en vanmorgen geluisterd naar Roadhouse podcast 11. Mijn complimenten hoor. Heerlijk weggedroomd. Goeie aankondigingen, bekende en minder bekende tracks. 2 gasten, een gebalanceerde 2 uur. Ik ga deze vaker luisteren. Dankjewel, Rick.
Graag gedaan, Rick.
Oh ja, we kregen een ontzettend leuke filmtip van de maand van Hans van den Berg. Die zegt, Hard to be a God in 4DX. Hard to be a God, dat is die achterlijke 3 uur durende, supersmerige Russische zwart-wit film. Die nog in mijn top 25 beste films van de tientjes stond. Luister vooral die podcast ook terug. En als je dan... Nou,
ja, probeer je dan in te denken hoe dat zou zijn in 4DX.
Bedankt voor de tip, Hans.
Over die top 10, of wat was het? Top 20, 25
top
zelfs.
Top 25, ja.
Van de tientjes, oftewel het afgelopen decennium gesproken. Daar kregen we ook een mail van binnen van Jelke van Oosten. Ah, Guido en John, tof dat jullie bezig zijn om de beste films van de jaren 10 op een rij te zetten. Inmiddels staan ze overigens op de site, mooi genummerd met mooie plaatjes erbij. Movieinsiders.nl, daar kun je ze gewoon vinden. Mijn favoriet, zegt Jelke, blijft Whiplash. Het ritme van de film op de fantastische muziek. Heerlijk acteerwerk van Simmons, J.K. Simmons, en het klap in je smoel einde van de film maakt het voor mij dat ik deze altijd weer kan aanzetten. Ik was daarnaast benieuwd welke filmscène jullie het meest is bijgebleven van de tientjes. Groet van een jarenlange luisteraar, Jelke. Thanks, Jelke. Jeetje, welke scène van de tientjes. Misschien is dat nog wel een leuke top 5 ook om een keer te doen.
Ja, zou ik wat langer over na moeten denken. Maar ja, iets uit La La Land of een van de scènes uit Roma.
Een van de 20 chases uit Mad Max Fury Road. Oh, ja. Dan moeten we wel kiezen. Ah, hier komen we op terug.
Bart van Brummelen gaf een reactie op Facebook. Dat kan natuurlijk ook. Hij zegt, heel erg leuke podcast. Ik kijk er elke keer weer naar uit. Ik ben eigenaar van een taalschool in Rotterdam. En ik raad de gevorderde cursisten vaak aan om deze podcast te luisteren. Goed bezig, mannen.
Wauw.
Hey, gaaf. We worden ook door...
De academici.
Ja.
En wat je ook kan doen, is een recensie achterlaten op iTunes. Maar dat heet tegenwoordig Apple Podcasts. Dat deed onder meer DMCVC. Dank, DMCVC. De titel van de recensie is Erg leuke en afwisselende podcast. Ik heb deze podcast pas een aantal maanden geleden ontdekt, maar het is echt al een favoriet geworden. De reviews zijn goed scherp en enthousiasmeren mij om ook te gaan kijken. Vooral de verschillende thema-afleveringen en segmenten zijn erg vermakelijk. Vooral de filmmuziek-afleveringen zijn een aanrader. Jee, 5 sterren. Wauw, dankjewel. En laat ook vooral je reactie achter op een van die vele platforms die we net genoemd hebben. Het leuke van Apple Podcasts is, als je daar onze leuke 5 sterren rating, of 4 mag ook wel, geeft, stijgen we op de podcastladder, zijn we beter vindbaar en zo kun je ons een handje helpen.
Later in deze podcast nog wat feedback met betrekking tot eventuele klassiekers die wij zouden kunnen bespreken. Want ja, deze tijden zorgen er misschien toch wel voor dat je wat meer tijd hebt om bijvoorbeeld een Gone with the Wind weer eens aan te zetten. Daar straks een bespreking van. Maar eerst dus de grote nieuwe Netflix-titel. Ja, Guido, voordat we deze podcast gingen doen, zaten we qua communicatie, was het nog niet helemaal duidelijk welke van de 2 nieuwe Netflix-releases we zouden gaan doen. Extraction of het Zuid-Koreaanse Time to Hunt. En toen appte jij dat je... Ja, ik heb Extraction gezien. Waarom die keus? Waarom toch niet Time to Hunt aangezet?
Ja, ik had gewoon zin in een beetje een flauwe actiefilm. Dat is misschien toch ook wel het soort van quarantaine pleziertje dat ik mezelf even gunde. Overigens was ik echt wel van plan om ook de Zuid-Koreaanse titel te kijken. Maar daar kwam het weer niet van. Bla bla, slap excuus, ik weet het. Misschien kan jij straks wel wat woorden vuil maken aan die Zuid-Koreaanse film waarvan ik de naam nu alweer kwijt ben.
Time to Hunt.
Time to Hunt. Maar misschien moeten we eerst die andere maar eens gaan bespreken.
Ja, voor de podcast is het natuurlijk interessant om de grote nieuwe release, laten we het zomaar noemen, van het moment, de Netflix hit Extraction.
This is an extraction.
So who are the players?
Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh.
Some mythic shit, huh?
It's a kidnapping. Drug lord's son. Clock's running at 16 hours. Proof of life as of 6 hours ago.
Survive, you do exactly as I say.
Who are you?
Name?
Ovi.
Move fast, stay low.
Het Indiaanse yogi Ovi, de zoon van een internationale crimineel die achter de tralies zit, wordt ontvoerd in Bangladesh en vastgehouden in een van de meest ondoordringbare steden ter wereld, Dhaka. Een bedreven huurmoordenaar en ex-militair, Tyler Rake, gespeeld door Thor himself, Chris Hemsworth, wordt gevraagd hem te bevrijden. In een van de grootste clichés in filmland denkbaar zou dit One Last Job kunnen zijn. Wel weer verfrissend, Rake zegt onmiddellijk, ja hoor, doen we, ik kan het geld goed gebruiken. Wat volgt is een film die op een paar voorspelbare twistjes na weinig interesse heeft in de kunst van het vertellen. Wel in de kunst van het dynamisch actiefilmen. Niet heel vreemd, want de debuterende regisseur Sam Hargrave is oorspronkelijk stuntcoördinator van een hele hoop Marvel-titels en de gelikte knokfilm Atomic Blonde. Is het op dat vlak, John, wel een voltreffer? En is al dat kunst en vliegwerk dan ook eigenlijk wel voldoende zo.
Mwah, voldoende. Ja, het is ook weer een kwestie van... Ik heb dit echt wel vaker en beter gezien. Dit is ook wel het soort titel wat ik normaal gesproken over zou slaan. Zou die in de bioscoop een release hebben gekregen? Of ook als die op Netflix staat? Maar ja, het is nu momenteel de grootste titel. Of in ieder geval de titel waar iedereen het over heeft. En ja, valt deze dan in de categorie wat vroeger dan direct-to-video DVD, nu direct-to-streaming? Nee, omdat hij misschien ook qua niveau weer... Je ziet toch dat er een grote naam in zit als Chris Hemsworth. En er is net even iets meer budget beschikbaar. Het is niet het niveau van de Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme troep. Wat vooral in de jaren 90 of begin deze eeuw nog wel eens in de videotheek. Om de haverklap in de videotheek lag. Kijk, ja, dat dit een strakke, gelikte actiespektakel is, die Sam Hargrave. Ja, je ziet duidelijk dat hij zijn sporen verdiend heeft als stuntcoördinator. Vooral dus MCU. En dan die, waar iedereen het over heeft, die 12 minuten durende long take. Die, ja, zeker indrukwekkend is. Moet ik wel zeggen, af en toe een beetje chaotisch. Is wel interessant dat er tijdens die long take ook van perspectief wordt gewisseld. Ja. Dus ja, je zit niet constant alleen maar bij Tyler Rake ofwel Chris Hemsworth. En ja, de cameravoering, niet alleen tijdens die long take, maar ook in de andere actiescènes, deed me af en toe wel een beetje aan videogame-achtig denken. En dat werd soms ook wel een beetje vermoeiend. Dus ja, voor het actiespektakel kan je de film kijken, maar wat ik zeg, ik heb het wel vaker en wel, ja, of misschien ook wel wat relaxter wel eens gezien.
Relaxter? Ja. Maar we houden toch van hectische actiefilms. Ik bedoel, de Bourne-trilogie, even die vierde niet meegerekend. Ja, zit ook boordevol met actiescènes waarin je de camera zo heen en weer schudt dat je af en toe bijna niks ziet. En dat vond ik hier wel meevallen. Wat maakt een goede actiescène anno 2020? Dat is dat het toch overzichtelijk blijft, maar wel dat je er middenin zit en waarin de camera eigenlijk dingen doet die onmogelijk zijn. En dat lijkt in die one-taker, die one-er, of hoe je het ook noemen wil, daar zou ongetwijfeld wel gesmokkeld zijn. Dat is bij die oorlogsfilm 1917, maar wat doet het ertoe? Het ziet er indrukwekkend uit. Daar is dat, vind ik dat wel geslaagd. Weet je, de camera die gaat echt door gebouwen heen, door auto's. Het schijnt dat die Sam Hargrave zelf echt van auto naar auto sprong met zijn camera om mee te kunnen rijden. Ik moet je zeggen, dat had ik toch wel op het grote doek willen zien. Want dan is het misschien ook wat minder chaotisch. Want inderdaad, het is nogal een hectische scène. Er gebeurt heel veel. Net als je denkt, de rust keert terug, dan wordt er iemand aangereden. En hup, dan gaat de chase weer door. Maar ik moet zeggen, zeker ook met dat wisselen van perspectief. Het is je Rijnse Call of Duty, zou je bijna kunnen zeggen. Wat je zegt, een videogame. Dat vond ik echt een klasse actiescène. Dat zou wel eens de beste actiescène van het jaar kunnen worden.
Ja, dat is ook wel echt het hoogtepunt van deze
film. En ook de andere actiescènes. Er zitten niet heel veel verschillende soorten actiescènes in. Maar de actiescènes die erin zitten, die duren heel erg lang.
Ja.
Ook wel een beetje te lang in de finale op een brug. Waar je in het begin ook al een snippertje van ziet. Dit heeft de bekende constructie. Je wordt er midden ingegooid en dan een paar dagen terug. En dan begint de film pas echt. En dan leren we die Rake kennen. Die scène op die brug, die duurt wel heel erg lang. Maar het is klasse gemaakt. En als Sam Hargrave de volgende keer een beter script in de handen heeft, dan zou hij echt wel eens een hele behoorlijke actiefilm kunnen maken. En dat is deze toch ook wel, ja, denk ik. Ja.
Ja, hij moet het absoluut dan van zijn actiescènes hebben. Want de toon, of laat ik vooral zeggen de toonwisseling, is hier wel echt een beetje een probleem. Want je hebt dus enerzijds die keiharde, vlotte actie. En dan is het op zich wel fijn dat er dan rustmomenten tussen zitten. Maar die zijn hier dan weer te dramatisch of te sentimenteel. Echt gewoon weggelopen uit een drama. En dat je op dat moment de film dan lijkt te vergeten wat het eigenlijk is. En die rustige scènes zijn dan net niet tenenkrommend. Maar het past niet in de rest van de film. Dat ik tijdens die scènes vaak al zat van, kom dan maar weer op met die actie.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar qua toonwisselingen, ik had er wel iets meer andere tonen in willen zien. Want waar de film een groot gebrek aan heeft, is bijvoorbeeld humor.
Ja.
dat had echt wel, was wel lekker geweest.
Dat had ik ook als punt staan, ja.
Maar je hebt helemaal gelijk.
Hoor, hooguit met... iets in. Hij heet dan Tyler Rake en hij vermoordt daadwerkelijk iemand met een hark. En als hij tijdens een actiescène met jochies gaat gooien, moest ik wel erg om lachen.
Ja, dat is waar. Dat is trouwens wel een gave scène. Maar inderdaad, als hij op de dramatische tour gaat, dan is dat gewoon niet het sterkste punt van de film. Misschien wel aardig om te zeggen, die Rake loopt uiteraard met een trauma rond. We zien snippertjes van, nou, noem het dagdromen of hallucinaties, flashbacks naar een kindje op het strand. Hij zal wel een dood zoontje hebben. Nou, volgens mij spoiler ik daar echt helemaal niks mee. Dus is hij ook wel erg gevoelig voor die Ovi, dat jongetje waar hij zich over ontfermt.
Ja, die band die tussen die twee ontstaat.
Nou, er is één scène waar die band uit moet ontstaan. Je kan zeggen wat je wil van het vrij smakeloze Man on Fire met Denzel Washington. Maar daar werd in ieder geval wel wat meer aandacht besteed aan de relatie tussen Denzel en dat meisje. Dakota Fanning was dat, geloof ik. Maar hier, ja, ik vind het ook wel weer chic dat de film eigenlijk ook niet al te moeilijk overdoet in wat het eigenlijk is. Het is gewoon een keiharde actiefilm. Ja.
Ja, maar ik vond wel dat, dat plotje wat er dan inderdaad in zit. Hè, de koelbloedige huurling met zijn tragische verleden. En die band tussen die twee. Nou ja, dat wil ervoor zorgen dat jij als kijker toch naar het einde van de film iets van betrokkenheid bij deze personages hebt. Terwijl, ik vond het net wat te geforceerd. Zo heb je ook die Saju, een ander hoofdpersonage. En daar krijg je af en toe ook zijn vrouw en zijn zoontje. Dus dat moet op die manier, moet je wat voor deze personage, of een soort van medelijden met ze hebben of wat. Maar aan de andere kant, valt het met de hoofdrol van Tyler Rake, valt het op zich, is misschien ook een, maar vooral, er lopen wat van die karikaturen ook in deze film dan rond, zoals die bad guy, die drug baas, Amir Asif. Dat zijn echt van dat soort eendimensionale bad guys, zoals je alleen in dit soort films hebt rondlopen. En daarnaast is het dan qua plot af en toe ook nog wel redelijk voorspelbaar in het begin van de film. Twee collega's van hem. Er is, oh jee, ik hoor iets in de boot. Nou, je weet gewoon dat ze doodgaan. En zoals later die David Harbour, zou kunnen kennen uit Stranger Things of als Hellboy. Je voelt het aankomen.
Ja, dat die, soort kan dingetjes. Die kan je wel voelen aankomen. Het is een hele maffe scène. Ja, laten we het niet verklappen. Maar ik begrijp het. Het is heel eendimensionaal. Die bad guy die vindt het ook leuk om kinderen gewoon van hun dak te gooien. Ja, daar mag je niet om lachen. Maar de manier waarop het gepresenteerd wordt in deze film, ja, kon ik een gniffel niet onderdrukken. Omdat de film ook heel duidelijk zegt, ja, evil, pure evil. En meer niet. Weet je, deze bad guy heeft geen grijstinten. Waar ook geen grijstinten in zitten, is dat deze Tyler Rake iedereen mag neerknallen. Heel Bangladesh, het hele politieapparaat is corrupt. Tenminste, dat mag ik hopen. Want anders heeft Tyler Rake een hele hoop onschuldige mensen doodgeknald.
Ja, en daarin zou je kunnen zeggen, neemt de film het niet serieus. Gaat het volledig over de top.
Ja, maar aan de andere kant, dat is wat je bedoelt met die toonwisselingen.
De film voelt heel serieus aan. Of het is allemaal nogal ernstig. Ook door het gebrek aan humor. Maar ja, je moet wel constateren dat Chris Hemsworth is wel gemaakt voor dit soort rollen. Nou moet ik wel zeggen dat ik hem veel liever als Thor zie. Dat zeker. Maar ja, ook in het acteerwerk. Het is allemaal net iets te ernstig.
Te vlak ook.
Te ernstig vooral. En dat zit wel, althans voor mij, zat dat wel een beetje het plezier in de weg. En ook het gevoel van het opgejaagd zijn en het constant onder vuur liggen. Er komt geen of onvoldoende spanning uit voort door de manier waarop het geschoten is. Maar inderdaad, bijvoorbeeld ook doordat het soms wat te druk is. Maar zeker ook door wat jij net aanhaalt. Hij is gewoon te behendig in het afmaken van andere mannetjes. Die kill count in deze film, ik weet niet hoeveel er zijn. Het is eigenlijk een soort moderne nieuwe Rambo dit.
Ja, dit is de Commando met Arnold Schwarzenegger. Daar moest ik ook af en toe wel eens aan denken.
Zo, ja.
Gewoon om je heen knallen, doet er niet toe. Of daar een casualty of war, 1 of 2 of misschien wel 1000 bij zitten. Ik zat nog wel over Chris Hemsworth na te denken. Zijn personage stelt echt geen fluit voor. Hij heeft eigenlijk 1 character arc. En dat is dus dat traumaatje waar hij mee rondloopt. That's it. En dat het een beetje een lager wal geraakt figuur is. Die in het begin ook flink aan de drank is enzovoort. Maar dat was het wel zo'n beetje. Godzijdank heeft Chris Hemsworth... Ja, die heeft iets van zichzelf. Een charisma. Soort natuurlijke charisma. Waarmee hij toch het gebrek aan diepgang in zijn personage op papier... Althans, dat hij dat met zijn aanwezigheid wel kan aanvullen. En dat vind ik wel knap. Maar ik mis wel... Inderdaad, Thor, daar zat ook heel veel ironie in. Ik miste gewoon die dikke pens van Chris Hemsworth uit Avengers Endgame. Maar ja, charisma genoeg om toch zo'n film te kunnen dragen. Het is niet de nieuwe Jason Bourne, deze Tyler Rake. Als je dan een vervolg gaat maken, maak hem dan ook wel iets menselijker en iets minder robotisch.
Ja, volgens mij staat het vervolg al in de planning. Dit is een aardig actie-tussendoortje. Om dan nog even die andere titel ook aan te halen. Wat ik net zei, in ieder geval vond ik gebrek aan spanning... In deze Extraction is het in die Time to Hunt. Het is ook een heel ander soort film. Veel rustiger, veel meer Zuid-Koreaans. En nou, zelfs voor Zuid-Koreaanse begrippen redelijk ingetogen. Het speelt net in de toekomst. En drie jonge mannen plegen een overval op een casino. En worden daarna opgejaagd door vooral één hitman. Die is ingehuurd door die casinobazen. En nou, dat is... op zo'n manier vooral gemaakt. En daar was sinds lange tijd dat ik weer eens een film zat te kijken... en waar bijvoorbeeld ook van dat soort cliché-shots in zitten... dat je voor in het beeld heb je het hoofdpersonage staan... die loopt door een gang en achter in de gang zie je die hitman in beeld. Beetje vaag, zeg maar. Maar de spanning... weten te creëren in dat soort scènes... het opgejaagd worden en gewoon de angst... onder de hoofdpersonages dat ze ieder moment beschoten kunnen worden en ook beschoten worden. Dat werd daar wel vakkundig gedaan en dat miste ik dan. Maar Extraction is in dat opzicht ook echt een ander soort film en echt meer keiharde actie. Time to Hunt is meer de thriller, het overval plegen, opgejaagd worden.
Maar welke is dan beter als je er een van de twee zou moeten aanraden?
Time to Hunt is iets beter, maar is vooral ook interessanter als film om te kijken.
Oké, nou helder. Extraction, ach, je kan er ook geen bel over vallen.
Blijf vooral luisteren of ga er maar vast goed voor zitten. Wij bespreken straks klassieker Gone with the Wind en een top 5 smartlappen doen we. Eerst een stukje muziek uit Extraction van componisten Henry Jackman en Alex Belcher.
We gaan terug naar het jaar 1939, het jaar waarin de nazi... Ja, nee, dat doen we alleen bij Movie Insiders Rewind. Bizar om te bedenken dat dit in 1939 in de bioscoop verscheen. Gone with the Wind. Nou, jij hebt een heel intro staan. Ik zou zeggen, ga met die wind.
Before Casablanca. Before Titanic. Before The Notebook. There was... The Wind.
Fiddly-dee. Wah, wah, wah. part of this bridge. I get so bored I could scream. Who's there?
That's Red Butler.
Sir, you are no gentleman.
And you, miss, are no lady.
Don't you want to marry me?
I'm going to marry Melanie.
But you can't, not if you care for me. I can't think of anything bad enough.
A soldier of the South who loves you, Scarlet. He wants to feel your arms around him. He wants to carry the memory of your kisses into battle with him. Scarlet, kiss me. Kiss me.
Misschien is een positieve bijkomstigheid van deze coronacrisis dat we, indien mogelijk, weer eens wat klassiekers kijken, herbekijken en bespreken. In de eerste plaats natuurlijk omdat de bioscopen dicht zijn, maar ook als fijn tijdsverdrijf tijdens deze isolatie. Een mooie aangelegenheid om oerklassieker Gone with the Wind uit 1939 eens af te stoffen. Alhoewel, afstoffen, het gaat hier niet om een obscuur reliquie, maar om de, als je inflatie meerekent, met stip meest succesvolle film aller tijden. Anders gezegd, de best bezochte film ooit. Dit epos van onder meer Victor Fleming won in 1940 8 Oscars, waaronder voor beste film, regie en Vivien Leigh voor beste actrice. Zij speelt de wispelturige maar vastberaden Scarlett O'Hara, die met haar familie een plantage in het zuiden van Amerika heeft. Ze is heimelijk verliefd op de bevriende Ashley, Leslie Howard, maar die trouwt met zijn nicht Melanie, Olivia de Havilland, die binnenkort 104 wordt. De burgeroorlog barst los en hun idyllische leven maakt plaats voor verlies en armoede. Na 2 keer weduwe te zijn geworden, trouwt Scarlett uiteindelijk met de charismatische Red Butler, Clark Gable, die haar al die jaren al het hof probeerde te maken. Het is interessant, maar ook pittig om deze gedateerde classic nu te zien, onder meer vanwege het bijna tenenkrommende racisme en de verheerlijking van het oude zuiden. Lukte het Guido dat door de vingers te zien, als een product van zijn tijd, en toch te genieten van deze epische, bijna 4 uur durende smartlap?
Ja, dat lukte wel. Dat racisme, daar moeten we het straks even over hebben, want dat is wel echt wel problematisch. En wat ik me ook zat te bedenken, is misschien 10, 15 jaar geleden dat we daar minder moeite nog mee zouden hebben dan nu. Weet je, zeker in deze tijd met de Zwarte Piet discussie. Ik hou me even wat aan. Ja, het kan nu gewoon echt niet meer. Maar goed, laten we het daar straks over hebben. Wat ik was vergeten eigenlijk aan Gone with the Wind, die ik ooit wel eens eerder heb gezien in zijn bijna 4 uur durende speelduur, is dat dit nogal atypische en zelfs wat onsympathieke hoofdpersonages zijn. Dat vind ik interessant. Dat was ik vergeten en dat maakt Gone with the Wind toch nog steeds wel meer dan je dat klassieke melodrama, die smart lab, zoals we hem nu even voor de vorm hebben omgedood om straks die top 5 smartlappen te kunnen doen. Want ja, die Scarlett O'Hara begint als een verwaand nest en leert daarna haar lesjes. Maar om nou te zeggen dat ze heel veel sympathieker aan het einde uit de strijd komt, ik weet het niet. Ze is heel manipulatief. Ze gaat op een gegeven moment zelfs zo ver, dat is echt bruut trouwens, om de geliefde van haar zus af te pakken. Daarmee te trouwen, zodat ze een business, zodat ze aan geld kan komen om haar geliefde Tara, dat landgoed, draaiende te houden. En Red Butler is misschien wat sympathieker, maar heeft ook zo zijn problematische kantjes. En als hij dan eindelijk die onsterfelijke woorden uitspreekt, frankly, my dear, I don't give a damn. Ik was vergeten de lading van die klassieke tekst, want jeetje, wat heeft Red Butler het eigenlijk lang volgehouden om maar voor Scarlett te blijven gaan, terwijl zij echt een onmogelijk wijf is eigenlijk.
Ja, ze blijft grotendeels een onsympathiek kreng tijdens deze film. En wel interessant, ik zag hem als keyword op IMDb er ook tussen staan. Ja, ze heeft inderdaad misschien wel een narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Oh, ja, dat vind ik wel interessant, ja, zeker. Daar kun je echt leuke discussies over voeren na afloop. Ik zag hem met mijn vriendin, die zag hem voor de eerste keer. Ik dacht, wat dacht je ervan? Gone with the Wind. Die heb je vast nooit helemaal gezien. Nee. En we hadden het ook de dag daarna er nog over van waar ligt je sympathie? Waarom gaat die Scarlett nou blind achter die Ashley maar de hele tijd aan? Mag je haar verwaand noemen? Ja. Wat vinden we eigenlijk van Scarlett? Of vinden we, en daarin zit dan ook wel weer misschien een verschil in mannen- en vrouwenperspectief. Mm-hmm. Want zij had wel wat meer sympathie voor Scarlett. Ja,
ja, het is in dat opzicht...
Kun je leuk over praten.
Ja, ze is een nogal complex karakter. En daar in dat opzicht is Gone with the Wind interessant om te kijken als karakterstudie. Ja, die liefde die zij voor die Ashley heeft... Nou, het wordt tijdens de film, of het werd mij in ieder geval nooit helemaal duidelijk van... Ja, waarom? Of wat zie je nou in die vent? Je zou het op een gegeven moment...
Komt ook door de acteur die hem speelt. Is ja. Nou niet echt een charisma-bom?
Nee, het is geen Clark Gable. Dat zeker niet. Maar je zou wel kunnen constateren van... Nou ja, dat zij op een gegeven moment achter hem aan blijft jagen. Of dat het ook een soort frustratie van haar kant is. Juist omdat ze hem niet kan krijgen.
Want zij kan verder iedereen krijgen. Dat wordt vooral in het eerste uur duidelijk. Op een gegeven moment wordt er een barbecue georganiseerd. En dan zijn al die mannen die gaan om Scarlett heen staan. En niet om haar twee zusjes. Ja, Scarlett is gewoon het lekkere wijf. Waar iedereen ook wel een slippertje mee aan wil. Weet je, zo'n type is het eigenlijk.
Ja, en dat zij dan dus tot twee maal toe met een ander trouwt. Nou, vooral om die Ashley dan dus jaloers te maken. Maar wat jij net zei, ook vanuit zelfbelang. Dus net na de burgeroorlog is dat dan om een business of om dan weer centen te kunnen krijgen. Maar aan de andere kant, kijk, ja, je kan er afschilderen als onsympathiek kreng, maar ze is daarnaast ook wel weer sterk en standvastig. En nou ja, de romance of de relatie die zij en het huwelijk wat ze uiteindelijk dan dus met Red Butler heeft, is ook weer complex en moeilijk. Omdat hij haar al die jaren, of vooral ook tijdens dat huwelijk, alsmaar wil laten inzien dat zij eigenlijk, die twee zijn gewoon voor elkaar gemaakt. Dat blijkt ook wel een beetje uit dit verhaal.
Ja, dat vind ik er wel mooi aan. Ze moeten toch bij elkaar komen.
Ja, en dat zij maar constant met die, op de een of andere manier met die Ashley in haar hoofd blijft rondhobbelen. En daar maar niet vanaf wil stappen. En ja, dat heeft dan uiteindelijk al die consequenties als gevolg. Maar ja, we moeten het inderdaad, het racisme, ja, het problematische aan deze film. Nou is het niet zo dat het hier heel erg extreem is. Het is niet dat de Afro-Amerikanen hier worden afgeranseld of gelyncht. Het is in dat opzicht, het is geen Birth of a Nation uit 1914, die maar 25 jaar voor deze film. Dus in dat opzicht was er al een hele stap gemaakt. Maar de zwarte gemeenschap wordt hier, en ja, in die tijd speelt het ook wel, ze worden wel duidelijk als minderwaardig beschouwd. En ze worden ook nog wel een aantal keren darkies genoemd. Maar het zijn vooral, het meest kwalijke is dat ze, het zijn vooral stereotypes. En ze af en toe een beetje voor de komische noot worden ingezet. Het bekendste personage, of het belangrijkste personage, is dan Mammy. Gespeeld door Hattie McDaniel. Die als eerste Afro-Amerikaanse ooit een Oscar won voor beste bijrol. Bij haar valt het dan nog wel mee. Maar je hebt dan een andere dienstmeid. Ik weet even niet meer wat
Prissy.
Prissy, ja. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld echt, dat gaat gewoon over de top qua stereotype.
Vooral omdat Prissy is op het randje van zwak begaafd. En zij wordt wel naar voren geschoven als iemand waar het publiek om kan lachen. Dat idee kreeg ik er een beetje bij. Die gekke Prissy. Maar ze krijgt ook van Scarlett op een gegeven moment een hoek. Dat wil je niet weten. En dan schrik je echt eventjes. Maar wat je zegt, dat klopt helemaal hoor. De stereotypering van de slaven. Wat veel kwalijker is. Want ja, dat was nu eenmaal zo, zou je kunnen zeggen. Dus als je die periode wil neerzetten, dan kom je er niet onderuit. Maar
dan doen ze het eigenlijk hier nog redelijk ingehouden.
Het probleem zit hem in dat de film zegt die goede oude tijd.
Ja, de verheerlijking van het oude Zuiden.
Het romantiseert die tijd. En er staat zelfs zo'n tekst in beeld op een gegeven moment van, nou ja, in de tijden dat alles nog goed was en overzichtelijk. En
het meest extreme, de Yankees, wat de geschiedenis heeft geleerd, dat waren de good guys. Die worden hier echt als duivels afgeschilderd.
Maar ook dat zou je nog kunnen verdedigen, omdat het perspectief nu eenmaal die van de Zuiderlingen is.
Ja, en dat is voor films, zeker over de Amerikaanse burgeroorlog, wel bijzonder. Dat het zo eenzijdig vanuit het Zuiden verteld wordt.
Ja, en dat zie je eigenlijk nooit in andere films. Het is altijd andersom, of je krijgt beide kampen heel duidelijk te zien. De Yankees, dat zijn hier echt, dat zijn allemaal halve geile zwervers die om zich heen mappen. Op een gegeven moment, dat is gewoon een aardige scène, was ik ook helemaal vergeten, dat Scarlett er eentje doodknalt.
Ja.
Maar het probleem zit hem toch in het toontje van ach, ze hadden het echt zo slecht nog niet.
Dat fijne, zorgeloze leventje wordt verstoord door die vreselijke Yankees die komen binnen marcheren.
En Mammy, inderdaad, een Oscar voor Hattie McDaniel. Overigens terecht, want zij is echt... elke seconde dat zij in beeld is, zij spat van het scherm. Zij is echt zo gaaf.
Ja, een hoop andere acteurs ook wel, hoor.
Daar zeker wel. Maar... nou, daar wil ik het zo nog wel over hebben. Maar je zou ook nog kunnen zeggen... die Hattie McDaniel speelt Mammy, die ook... best streng is en ook Scarlett streng kan toespreken van kom op chick, je moet wel je eten opeten en weet ik veel wat. Maar zij zegt op een gegeven moment, als er weer een kleintje is geboren, dat zij zo ontzettend blij is dat ze nu ook hier mag blijven voor de derde generatie. Er wordt ook niks gesuggereerd van dat ze misschien wel eens daar heel hard weg willen hollen.
Ja, dat, alsof
dat is wel bizar.
Ja, door die burgeroorlog die komt en dat zorgt voor allerlei misère en noem het maar. Maar zodra die afgelopen is...
ze willen daar blijven.
Nou ja, of dat die oorlog ook, zeker in de hoofdpersonages, weinig veranderd. Sowieso worden ze hier natuurlijk een beetje de Zuideling afgeschilderd als de slachtoffers van de burgeroorlog. Die daarna opeens allemaal in armoede moeten leven. Maar nou, bijvoorbeeld een Scarlett... je zou denken, ook doordat er tijdens de burgeroorlog een aantal dingen doet, dat je denkt van, goh, de ogen zijn geopend voor nou ja, bijvoorbeeld de omstandigheden van de zwarte gemeenschap, de slaven. Maar vrij snel keert het weer terug naar het grotendeels naar het leven zoals ze dat kenden. En gaat het eigenlijk vooral weer over de persoonlijke problemen.
Ja, maar
daarmee
wordt wel gesuggereerd dat de slaven, ook als de burgeroorlog is afgelopen, denken van ja, we hebben misschien nu vrijheid staat ons te wachten, maar vrijwillig blijven we graag bij Scarlett. Ja, dat is wel gek natuurlijk. Dat zou je dubieus kunnen vinden. Dus het gaat wel wat verder dan, of laat ik het anders zeggen, het argument. Ja, het is nu eenmaal een film van die tijd en ja, het is nu eenmaal het perspectief van het zuiden. Dat gaat toch niet helemaal op. De film is toch wel in karakter dubieuzer van aard.
Ja, en was in zijn tijd misschien ook al een beetje fout. Ja.
Ja, het doet wel een beetje aan ontkenning of zo. Even over dat acteerwerk. Vivien Leigh is fantastisch. Dat is natuurlijk gewoon over charisma gesproken. Maar je zou haar manier van acteren is wel zoals je dat tegenwoordig niet meer zou zien. Het is heel erg overacting, om het even heel plat te zeggen. Mijn vriendin kon haar op een gegeven moment tijdens de intermission, hè, de intermission wordt meegenomen, de muziek gaat door, dan kon iedereen even popcorn halen toen. Kon zij al geweldig Vivien Leigh nadoen met oh, I love you, Red, I love you. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat Clark Gable is veel meer naturel. Is veel meer een echt persoon zoals je hem op straat zou kunnen tegenkomen of in de bakker. En Hattie McDaniel.
Ja.
Opvallend genoeg juist.
Ja, met Clark
in een bijrol.
En met Clark Gable zou het zo kunnen zijn dat hij op dat moment, ten tijde van deze film, al een grote ster was. En al veel meer ervaring. En ook, misschien, het is gebaseerd op een boek, geloof ik.
Ja,
dit ook.
Klopt,
dus
ja.
Dat het daaruit voortkomt, hoe de karakters. En misschien ook de manier waarop ze geregisseerd is. Maar daar kan je als mooi contrast dan Melanie, gespeeld door dus Olivia de Havilland, die nog leeft. Die wordt binnenkort 104.
De enige over... degene die nog steeds leeft van de cast.
Ja, volgens mij wel, ja. Maar haar karakter is... misschien ook wel weer een beetje overdreven. De engel, de goedheid zelf.
Ja, ik vond haar wel vermoeiend, hoor.
Ja, dat ook wel weer. Maar die is qua acteerwerk dan wel weer mooi. Meer ingetogen.
Ze is echt de tegenpol van Scarlett. Ja. Als iemand die ook maar niet inziet dat Scarlett eigenlijk een manipulatief kreng kan zijn.
Ja, dus tijdens het kijken zit ik wel met, dat is dan die Ashley. In die tijd gebeurde dat nog wel eens dat je dan met je nicht trouwde, maar ik snap dan wel dat hij toch nog steeds altijd voor die Melanie ging, in plaats van die Scarlett ging af en toe ook ernstig op mijn zenuwen werken.
Jazeker. Ja, maar ook wel Melly. Melly werkte mij ook op de zenuwen, omdat ze zo goed en warmbloedig is, en maar geduld blijft hebben, dat ik dacht van jeetje, iets meer pit in je reet mag ook wel.
Ja, dat je af en toe denkt van gooi er even een XTC-pilletje in. Dat kan je wel een keer gebruiken of zo.
Ja, deze film wordt vaak weggezet als een makkelijke soap opera of melodrama. Maar er zitten toch ook wel mooie nuances in. Die Ashley bijvoorbeeld. Het mooie van Ashley is dat hij Scarlett nooit keihard afwijst. Als je moet verplaatsen in Ashley, zou je eigenlijk heel plat kunnen zeggen, hij wil haar gewoon een goede douw geven.
Ja.
En durf daarom niet te zeggen. En misschien houdt hij ook wel echt van haar. En daar draait hij omheen. Hij wijst daar wel af, maar nooit keihard van, joh, wijf, oprotten. Ik ben toch getrouwd? Wat doe je hier? Ja. Dat zou ik zeggen als ik echt niet zou vallen op Scarlett. Maar deze man draait er wel dubieus een beetje omheen. Die mag wel wat krachtiger zijn woorden kiezen.
Ja, en als hij dat had gedaan, kijk de film maar. Maar heel veel van de tragiek die in deze film plaatsvindt, is omdat Scarlett die Ashley maar niet uit haar hoofd kan krijgen. En ja, daar altijd maar voor wil blijven gaan. Maar
John, wat vind je filmisch? Hoe, in filmisch opzicht van Gone with the Wind? Wat blijft daarvan over?
Nou ja, het blijft in dat opzicht toch wel echt smullen om naar te kijken. Het wilderige epos wat het is. Vooral de production design, sets hele grote sets die worden afgebrand voor de Burning of Atlanta. Oude filmstudio sets die er nog waren van films van een paar jaar daarvoor. Zo van, die hebben ze volledig tot de grond plat gebrand. Dat is allemaal indrukwekkend. Het camerawerk, de muziek van Mack Steiner. Er zitten hier af en toe letterlijk van die aanzichtkaarten plaatjes zitten erin. Dat je, Scarlett die daar in mooi, oranje gekleurde hemel.
Technicolor, CinemaScope.
Bij Terra, het acteerwerk. Ja, de een is wat beter dan de ander, maar is wel zeker geslaagd. Het is ook wel echt een lange en zware zit. Ik had er ook wel toch wat moeite mee. Omdat hij soms echt melodramatisch of een beetje soapachtig wordt. En dan wordt dat wel weer goed gemaakt door, doordat zodra de film dus wat meer in de psyche of wat meer in de...
Het laatste uur is best wel bitter.
Misschien dat de lengte... Ik had wat meer willen genieten van het laatste uur, waarin het script technisch gezien interessanter wordt. Maar doordat je er al dan 3 uur om erbij zoiets hebt opzitten, wordt het wel echt...
Of script technisch beter. Het laatste uur is gewoon in psychologisch opzicht beter.
Dat bedoel ik.
Ja. Dat is misschien... En over dat filmische ben ik helemaal met je eens. Het ziet er prachtig uit. Kijk, het is natuurlijk achterhaald. Er worden van die matte paintings ingezet. Maar er zit dat beroemde crane shot dat zij, Scarlett, is op zoek naar de dokter omdat Melly ligt te bevallen. En dan zoomt die camera uit en gaat omhoog en dan zie je daar al die slachtoffers liggen.
Om dan te eindigen met de foute vlag.
Met de Confederate flag. Dat is, die moet je ook niet meer in je tuin hebben wapperen natuurlijk. Maar dat shot is wel weergeloos en... Ik kon het dan toch niet laten om dan tegen mijn vriendin nog even te zeggen van... Even indenken, geen computereffecten. Nee. Daar liggen allemaal figuranten. Nee, en dat zijn er al zo 1000.
Ja, dat is wel interessant om dan de trivia op IMDb. Het zijn heel veel trivia, maar...
Oh, ze hebben toch wel iets met perspectief gedaan?
Nee, de dummies. De helft wat daar ligt zijn dummies.
Shit, ben ik er alsnog ingetrapt, 80 jaar later.
Ja, je ziet het niet, dus dat is wel goed gedaan. Sowieso is het interessant om die trivia... bijvoorbeeld ook de regie van... van Victor Fleming. Wat ik zeg, onder meer, in eerste instantie was George Cukor begonnen aan dit project, maar die hebben ze ervan afgegooid omdat, die was ook homoseksueel en dat kon toen in die tijd ook niet. Maar
er werd vooral gezegd, een homoseksuele regisseur kan niet een hetero liefde goed in beeld brengen.
En volgens mij waren ze ook niet helemaal eens met zijn aanpak, dus toen is de nogal macho regisseur Victor Fleming ingezet. En daarnaast is het ook weer interessant dat zij beide ook weer in hetzelfde jaar verantwoordelijk waren voor The Wizard of Oz. Dus hoe dat allemaal zit, moet je maar eens een keer op nalezen. Qua Oscars, niet alleen de eerste keer dat een gekleurde actrice een Oscar won, maar het was ook de eerste kleurenfilm die een Oscar... Het is nog steeds de langste film die Best Picture won. En de nummer 1 film aller tijden, wat ik in mijn intro zei, de meest succesvolle ooit. Ja, dus als je inflatie meerekent, ook mede doordat die in een tijd is uitgebracht dat er nog geen tv of internet was.
Speelt, en hij draaide 10 jaar lang achter elkaar.
Speelt uiteraard mee en verschillende heruitgaves. Maar dit is de film die dus het meeste aantal keren door mensen in de bioscoop gezien is, aller tijden.
Ja, en ik denk dat ik hem vast ook nog wel een keertje ga aanzetten, hoor.
Ja, dat moet je lekker zelf weten. Frankly, my Guido, I don't give a fuck.
Oh, Red, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
I'm not asking you to forgive me. I'll never understand or forgive myself. And if a bullet gets me, so help me, I'll laugh at myself for being an idiot. There's one thing I do know, and that is that I love you, Scarlett. In spite of you and me and the whole silly world going to pieces around us, I love you. Because we're alike, bad lots, both of us. Selfish and shrewd, but able to look things in the eyes and call them by their right names.
Don't hold me like that.
Scarlett, look at me. I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman.
Let me alone!
Here's a soldier of the South who loves you, Scarlett. Wants to feel your arms around him. Wants to carry the memory of your kisses into battle with him. Never mind about loving me. You're a woman sending a soldier to his death with a beautiful memory. Scarlett, kiss me. Kiss me.
De top 5 smartlappen is in aantocht. Even ter overbrugging. Ik kreeg hem na de film niet meer uit mijn hoofd, dat thema. Maar we kunnen er niet omheen. Terra's theme uit Gone with the Wind. Van componist Max Steiner.
Gone with the Wind, wel of niet een smartlap. Het was wel een titel waar ik, nou, als je inderdaad de filmische smartlap, vond ik dat wel treffend. Of ja, dat past er wel bij. En ja, smartlap, je kent natuurlijk die vreselijk foute Nederlandse muziek. En ja, wat is dan een film smartlap?
Alle Fransbauer fans zijn nu weggelopen ja. Bij Movie Insiders.
Je hebt de goede en foute voorbeelden van. Sentimentele films.
Sentimenteel, ja. Tearjerkers, oudbollig, voorspelbaar. Maar daar bestaan ook hele mooie voorbeelden van.
Ja, daar ben ik vooral voor gegaan. Voor de toch wel fijne voorbeelden.
Mag ik gelijk vals spelen met een double feature voor mijn nummer 5?
Ach, vooruit.
Ja, mijn vriendin heeft deze films mij onder de neus geschoven. Ja, als je iets hebt met een filmliefhebber, dan ben ik geneigd haar Hitchcock te laten zien en Truffaut. Maar dan... Die arme meid heeft ook haar films.
Krijg je er wat voor terug?
Krijg je er wel wat voor terug. Dus nou, dan doe ik ook mijn duit in het zakje. Dus 2 films die zij heel erg mooi vindt. En die ze mij heel graag wilde laten zien. die ik anders iets te makkelijk terzijde zou schuiven onder de noemer damespulp.
Ja, of Smartlap.
Of Smartlap. P.S. I Love You met Hilary Swank en Gerald Butler en Kathy Bates. Zegt dat je wat?
Ja, zeg me wat, maar daar wil ik het ook graag bij houden.
Ja, echt? Ja, het is best een aardig film. Enorme hit ook toen hij uitkwam. In Nederland weet ik niet zozeer, maar het was best wel een bioscoophit, terwijl die echt werd afgebrand door critici. Hilary Swank en Gerald Butler zijn een stel, maar Gerald Butler, spoiler alert, die gaat dood. Eigenlijk al binnen de eerste 10 minuten van de film. En hij heeft voor haar een soort speurtocht uitgezet. Van ga daarheen en ga daarheen. En dan steeds met cadeautjes. En als je dan daarheen gaat en je maakt dat pakje open. Dan, nou, op die manier blijft zijn herinnering levend. En in die tussentijd ontmoet zij ook wat andere kerels. Waaronder Harry Connick Jr. in een grappige bijrol. En het is echt een smartlap. Dit is nou echt een smartlap. Maar er wordt fijner geacteerd. Je kan zeggen wat je wil. Maar Gerald Butler en Hilary Swank hebben echt wel acteerchops. Kathy Bates is altijd goed. En het is zo'n film waar je aan het eind, je wil er niet aan toegeven, maar het doet je toch wat. Weet je, zo'n soort film is het. En dat is ook die andere. Die werd trouwens echt afgebrand door critici, maar mijn vriendin is er helemaal dol op. One Day van Lone Scherfig. Heb je die wel eens gezien?
Oh nee, ook niet. Maar zeg me iets.
Ja, Lone Scherfig is een hele behoorlijke regisseuse van onder meer een Education. Dat vond ik wel de betere film. Dit is met Anne Hathaway en Jim Sturgess. En dat, ja, dat zijn twee vrienden die gemaakt zijn voor elkaar. Maar het afstoten en aantrekken, dat speelt de hele film lang een rol. En het heet One Day, omdat je telkens een jaar verder gaat in de tijd. Dus je volgt één dag en dan ga je een jaar verder. Dat is later geperfectioneerd door de heer Richard Linklater in films. Vooral in Boyhood natuurlijk, waarin hij echt letterlijk ook de acteurs een jaar later pas nieuwe scènes liet opnemen. En dat zoveel jaar lang, dat is hier niet het geval. Maar ook dit is zo'n film best manipulatief. Ik zal het einde niet weggeven, maar daar gebeurt iets waarvan ik denk, is dat echt nou nodig? Maar het is wel functioneel. En ik moet je ook eerlijk bekennen, ik zat ook wel met een licht traantje in mijn ogen. En we hadden er een mooie discussie na afloop over. Ook over het verstrijken van tijd en hoe je dat in films weergeeft. Het is geen meesterwerk, maar als een film zoiets met je doet, kan je hem ook niet afkraken. Dus dit zijn lekkere smartlappen die je gewoon eens een keer aan moet zetten. One Day en P.S. I Love You. Leuke double feature.
Nou, dan ga ik voor mijn nummer 5 toch maar even voor klassiek Hollywood melodrama. Een van de eerste namen waar ik aan moest denken met betrekking tot smartlap. Regisseur Douglas Sirk. All That Heaven Allows uit 1955. Jane Wyman, die speelt zo'n upper-class weduwe van, nou, een beetje zeg middelbare leeftijd, die dan een relatie krijgt met een stuk jongere tuinier, gespeeld door Rock Hudson. En nou, het is in de 50s, suburbia en ja, het leeftijds- en klassenverschil, wat natuurlijk toen nog heel erg was. Dus dan heb je het over de jaren 50, normen en waarden en de vooroordelen en de roddels in de gemeenschap. Maar ja, het is vooral een, ja, naast Gone with the Wind, maar dit is ook wel echt een mooi voorbeeld van kleurgebruik. Echt dat prachtige technicolor wat van doek afspeelt. Springt. En ik kan me ook wel goed voorstellen, ik dacht het wel eens ergens te hebben gelezen dat Pedro Almodóvar ook wel geïnspireerd was door Douglas Sirk. En het heeft ontzettend mooie belichting ook, het gebruik van schaduwen. En daarnaast is dit het is niet zo'n suikerzoete film. Dat valt gelukkig nog wel mee. De muziek gaat af en toe wel tot het randje, maar dat, ja, het is niet zo'n zwaar overdreven melodramatisch. Het is net nog mooi ingehouden. En dat is dan wel zeker een meerwaarde voor deze film. Misschien de betere, of in ieder geval wat ik een fijnere vind. Deze film was overduidelijk de inspiratie voor Far From Heaven.
Ja,
Todd Haynes. Dit was een beetje de blauwdruk daarvoor.
Ja, die film met Julianne Moore.
Ja, dat vind ik dan. Die doet mij wat meer. Maar als je een keer zo'n soort klassiek Hollywood melodrama, zet dan All That Heaven Allows eens een keertje aan. Het duurt ook maar 1,5 uur. Mooi geacteerd, mooie kleuren. Moet je gewoon een keer gezien hebben.
Can't you see it's impossible?
No. This is the only thing that matters.
There are other things that matter. The children. How could I ask them to give up their home?
Home is where you are, Gary.
But the kind of life you lead, I don't know that life, and how could I make sure it would work out?
You can't, Gary. You can't.
Don't you see I'd be turning my back on everything I've ever known? Ron, isn't it enough that we love each other?
No, Gary. It isn't. It isn't enough for either of us.
Mijn nummer 4 is een film die wij volgens mij in de begindagen van Movie Insiders heel vaak hebben genoemd. Maar hij is al een hele tijd niet gevallen en ik wil hem toch genoemd hebben. Bridge to Terabithia.
Kun je dat een smartlab noemen?
Ja, dat vind ik een smartlab. Ja. Het is een jeugdfilm over een jongetje dat gepest wordt. Niet lekker kan meekomen met zijn klasgenootjes. Op een gegeven moment komt er een leuk meisje in de klas. Die heeft ook zo haar problemen. Leslie, Jess en Leslie. En die gaan in het bos spelen en daar verzinnen ze een hele fantasiewereld bij. Dat zie je dan in de film uiteraard letterlijk gevisualiseerd met trollen en de hele rambam. En uiteraard slaat het noodlot op een gegeven moment toe en wordt het echt een tranentrekker. Maar ik weet niet hoe dat komt, dat zal ik me later nog af te vragen. Het is sowieso een hele verfijnde film, toch wel mooi geregisseerd. Mooi geacteerd ook, maar waarom raakt dit je meer dan als het bijvoorbeeld volwassenen zou betreffen? Misschien wel juist omdat het kinderen zijn, dat je het je meer aantrekt. De muziek speelt een belangrijke rol. Er zit een schitterende score in van Aaron Zickman, vrij onbekende componist. Het is een film dat op papier je al laat huilen. Laat staan als je hem ook voor je ogen ziet voltrekken. Of het nou echt een geweldige film is, daar ben ik nog steeds niet achter, maar het is een, nou eigenlijk wat ik al zei met P.S. I Love You en One Day. Als het functioneert, dan functioneert het. Als het je laat huilen, dan laat het je huilen. En Bridge to Terabithia, John, ik kan me nog heel goed herinneren. We zagen met z'n tweeën in de bioscoop. En we waren met z'n tweeën snotterend. Stonden we weer buiten.
Well, what did you say to her?
Well, I told her about not having a TV. And everyone laughing at me. That I know what it's like to have everyone think I was weird.
Then what'd she say?
She asked me for advice.
Janice Avery asked you for advice?
Yeah.
And?
Well, I told her just to pretend that she had no idea what anyone was talking about. And in a few weeks' time, everybody would just forget about it.
Ja, dat was een mooie Movie Insiders ervaring uit het verleden. Voor mij nummer 4...
Zou je er nu niet meer om kunnen huilen dan?
Jawel, uiteraard. Met nummer 4, het zat ook van... Ja, ik wil niet alleen maar van die romantische melodrama's. Hondenfilms. Die Marley and Me, ik heb hem nog steeds niet gezien. Dat zal ook niet zo... Maar ik had het toevallig met vrienden van de week over... Dat zij mij vroegen, heb je die wel eens gezien? Hachi, A Dog Still.
Oh, met Richard Gere
ja,
dat,
uit 2009 is dat. Die staat ook in de top 250 van IMDb.
Nee.
Ja, geregisseerd door Lasse Hallmark. Oh nee, Hallström. Nee, die heb ik niet gezien. Maar ik heb wel het Japanse oor. Ja, sorry die grap. We hebben even lol.
Die Lasse Hallström, je moet hem even uitleggen... Want ja. Hij maakt inderdaad van die Hallmark kaart ja. Als chocola is van hem. Cider House Rules.
Ja, maar hij begon echt heel geweldig met Zweedse film My Life as a Dog.
Ja, over Coming of Age. What's Eating Gilbert Grape is toch ook van hem? Die is ook van
heel
hem.
Mooi. En inderdaad, vanaf chocola is hij alleen maar van dat soort Hallmark kaarten van die smartlappen gaan maken. Maar nee, ja, die remake heb ik niet gezien. Maar ik heb wel dat Japanse origineel een keer gezien. Hachiko Monogatari uit 1977. Met Tatsuya Nakadai, een klassieke acteur die onder meer in mijn nummer 1 aller tijden Harakiri zat. Die leeft nog en doet af en toe ook nog wel eens een rolletje. Maar die speelt hier de professor en ze krijgen, het speelt ook in de jaren 20 en ze krijgen een Akita puppy. Akita, dat is een Japans honden. Mooie beesten.
Japans merk.
Ja, Japans merk. Ik heb niet zo heel veel met honden, maar ik zie ook wel in dat is een mooie hond. En het interessante van deze... voor Japanse begrippen is deze best wel sentimenteel. Of in ieder geval sentimenteler dan andere Japanse melodrama's. Dan is deze nog steeds wel wat je van Japanse cinema... kent, toch wel ingehouden of nog wel keurig melodrama. Het vliegt ook niet uit de bocht of zo. Kijk, qua melodrama's. Hè, je hebt ook films van Ozu of van Naruse. Hè, die hebben altijd ja, die klasse of dat verfijnde, waardoor ik dat toch niet als een smartlap zou kunnen bestempelen. Deze heeft dat dan wel, doordat deze toch net even iets sentimenteler is. Die hond, nou ja, zijn baasje overlijdt en die hond die dan dag in dag uit op het treinstation op zijn baasje gaat zitten wachten en van die mooie melodramatische muziek erbij. En nou ja, ik heb aan het einde toch wel even een traantje weggepinkt.
Om een hond.
Ja.
Heb je die remake met Richard Gere nou ook gezien, Hachu?
Nee, waarom zou ik? Kijk deze nog wel een keertje.
Oké. Okay. Ik.
Niet Hachu.
Hachi. Mijn nummer 3 is een film waar mijn oppaskindjes van vroeger helemaal gek van waren. En ik zag er steeds snippers van. En toen zetten ze hem weer aan. Toen zei ik van, nu wil ik hem toch ook wel vanaf het begin helemaal zien. Het is een ontzettende draak van een film. Maar het is echt, het is ook een zalige draak. Waar je je gewoon aan moet overgeven. Het is een film uit 1993. Vrij onbekend in Nederland. In Amerika wordt, heel veel mensen zien het als een jeugdklassieker. Zoals wij misschien de Never Ending Story hebben. Het is The Sandlot. En die is in Europa uitgebracht als The Sandlot Kids. En dat gaat over kinderen die gaan honkballen. Dat was het zo'n beetje. En je volgt dan één jongetje, Scotty, die verhuist. En hij is dan zeg maar de audience surrogate, zou je kunnen zeggen. En hij probeert natuurlijk te connecten met zijn met buurjongetjes, buurvriendjes en vriendinnetjes. En al snel komen ze elkaar steeds tegen op een trapveldje waar ze gaan honkballen. Er ontstaat een hechte band. Er is een boze buurman. Er is een enge hond achter een schutting. En het einde kan niet. Als je dat nu zou inleveren bij een studio, dan zouden ze zeggen van, dat kan echt niet. Dat is te klef. Dat is gewoon too much. Daar kom je niet meer mee weg. Maar deze film doet dat nog wel. En toch, met de juiste montage, de juiste camerawerk, klein hintje, we zien ze op latere leeftijd misschien wel op een honkbalveld. Oh, dat is een beetje ongeveer wel wat je te wachten staat. Okay. En ja hoor, misschien ligt dat aan mij, maar ik zag hem met mijn oppaskindjes en de enige die aan het huilen was Guido. The Sandlot Kids. Het is echt een heerlijke, lekkere foute smartlap. Zalig filmpje.
Nou, voor mij nummer 3 dan toch ook een beetje de foute, negatieve zin. De smartlap, zoals inderdaad van die Nederlandse muziek. De Frans Bouwertjes of de Corrie Konings onder de cinema. Dan heb je keuze zat, maar ja, ik heb daar gewoon heel veel niet van gezien. Bijvoorbeeld van die Nicholas Sparks verfilmingen. Ik had er nog nooit één gezien. Toch voor deze maar eens aangezet. The Notebook.
Oh ja hoor.
2004.
Dat is best een mooie film.
Ja, het is. Ja, laat ik het inderdaad zo zeggen. Het is geen kutfilm. Maar. Oh.
Je breekt hier heel wat damesharten mee nu.
Ja,
door dit
te kom inderdaad maar op met die boze mailtjes van. Denk vooral vrouwelijke luisteraars. Hè, dit soort. Echte chick flicks. Ik vond het nogal een jeukfilm. Maar. Nou, voor mij misschien inderdaad een interessante graadmeter. Want ik ben zo'n hele makkelijke janker. Net als jij. Weet je, zo'n Bridge to Terabithia. Ja, ik zit echt wel te snotteren aan het einde. En hier had ik dat niet. Of nou ja, net niet. En ik zat me af te vragen van, ja, waar ligt dat aan? Want hij is inderdaad zeker degelijk wel mooi gemaakt en prima geacteerd. Maar ja, doordat het denk ik net te zoetsappig of net te geforceerd wordt gebracht. En ook een en al clichés natuurlijk is. Hè? De jongetje, meisje. Oké, het speelt ook in een andere tijd. Maar ze komen uit verschillende milieus. En er volgt een breuk. En uiteindelijk natuurlijk eindgoed, al goed. En ik zat ook wel me af te vragen van, als je ze in de bejaarde versies had dat er misschien gewoon volledig uitgelaten. Maar ja, dat zat ook in dat boek, dus dan kon je daar niet omheen. Maar misschien had ik er dan iets meer mee gehad. Want daar had ik ook al wel moeite mee. Maar nee, dit was mij net weer iets te net over de grens heen. Dat het mij eerder een beetje op de zenuwen begon te werken dan dat ik er lekker in mee kon gaan. Het zag inderdaad ook wel in dat het kwalitatief, wat ik zeg, het is geen kutfilm, maar nee, dit ging mij zelfs een beetje te ver. The Notebook, helaas, pindakaas.
Will you do something for me? Please, you just picture your life for me. 30 years from now, 40 years from now, what's it look like? If it's with that guy, go. Go! I lost you once. I think I could do it again. If I thought it's what you really wanted. But don't you take the easy way out.
What easy way? There is no easy way. No matter what I do, somebody gets hurt.
Would you stop thinking about what everyone wants? Stop thinking about what I want. What he wants, what your parents want. What do you want? What do you want?
It's not that simple.
What do you want?
Mijn nummer twee dan. Robin Williams heeft heel vaak dezelfde soort rollen gespeeld. Altijd een beetje de droevige clown. Eén keer letterlijk kankerpatiënten opvrolijken met een rode neus in Patch Adams. Vervolg de Joden opvrolijken in Jacob the Liar. En zo heb je... Ik vergeet er vast een hele hoop. Later is Robin Williams wat meer gewaagde dingen gaan doen als Insomnia en One Hour Photos. Een aardig filmpje.
Oh ja.
Maar als we hem als de droevige clown bestempelen, dan is de beste film toch nog wel, en het is toch wel echt een smart lab, Dead Poets Society. Met Robin Williams als een leraar die voor de klas komt te staan in een hele strenge kostschool. En hij vaart tegen de stroom in. Weet je, waar alle docenten heel erg zijn van discipline en je mag het niet over seks hebben en je mag het niet... Is Robin Williams, Keating heet volgens mij zijn personage, die doet echt iets heel anders. Want die motiveert echt of promoot echt het vrije denken. Er komt een dichtersclubje, het artistieke wordt meer benadrukt. En dat is voor die jongens, het is een jongenskostschool, gaat er echt een wereld voor ze open. Dat hebben ze nooit eerder meegemaakt. En ook hier, het is wel vaker bij films, weet je. Op een gegeven moment moet en zal je janken, dus moet er ook iemand doodgaan. Maar dat levert wel in dit geval wel echt een mooie kippenvel scène op. En het is ook een film waar volgens mij de hele wereldbevolking de kreet Carpe Diem vandaan heeft gehaald. Oftewel, pluk de dag.
En ook Captain My Captain.
Ook Captain My Captain. Met een mooie score van Maurice Jarre. Robin Williams is... Het is wel een van zijn beste rollen. Ook omdat hij, in tegenstelling tot Jacob the Liar en Patch Adams en What Dreams May Come, is hij best wel ingehouden.
Hij scoorde hier ook Oscar-nominatie voor.
Ja, en de Oscar, er ging één Oscar naar iemand. Namelijk voor degene die het script heeft geschreven. En Tom Schulman, die was toen 28 jaar. Dus dat is wel aardig om even te vermelden. Dead Poets Society, toch wel een mooie film hoor.
Gather ye rosebuds while ye may. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Now, who knows what that means?
Carpe diem, that's seize the day.
Very good, Mr.
Meeks.
Meeks, another unusual name. Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Why does the writer use these lines?
Because he's in a hurry.
No. Ding. Thank you for playing anyway. Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold and die.
Nummer twee. Ja, ik wou niet alleen maar voor van die Amerikaanse klassiekers gaan. Maar ja, dit is wel echt een van de allermooiste. Nou ja, smartlappen aller tijden. Le Parapluie de Cherbourg. Uit 1964 van regisseur Jacques Demy. Met Catherine Deneuve in de hoofdrol als een jonge dame die verliefd wordt op een jongeman. En die moet uiteindelijk in dienst. Volgens mij speelt het in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En nou ja, komen ze uiteindelijk nog bij elkaar of niet? Misschien was het de Algerijnse oorlog, weet ik even niet meer. Maar ja, de tragische liefdesgeschiedenis. En het bijzondere van Le Parapluie de Cherbourg is dat hij volledig gezongen is. Echt iedere tekst in deze film is gezongen. Wat hij volgens mij, dacht ik, in een andere film van hem ook wel deed. Met de fantastische muziek van Michel Legrand. En nou ja, wat ik zei over Technicolor en All That Heaven Allows. Deze moet je ook voor de kleuren kijken. Dit is echt het kleurgebruik hier. Is nog uitbundiger. En is misschien daarom ook wel weer een soort ode aan de oude Technicolor Hollywood films. Maar zo mooi gestileerd. En ja, het was een van de eerste waar ik aan moest denken. Smart Lab, ja, deze.
Le Parapluie de Cherbourg. We hebben volgens mij besproken een keer voor de
ja.
Podcast.
Ik weet niet of die in een podcast zat of dat die los.
Oh, nou.
Op aanvraag misschien, ja, als je daar een bespreking van wil horen.
Op aanvraag. Movieinsiderspodcast@gmail.com. Mijn nummer 1 is de beste Smart Lab ooit gemaakt. Misschien wel. Dus dan kom ik toch echt uit bij Charlie Chaplin. Ah. Ja, en dan heb je het echt over geraffineerde smartlab. Weet je, een smartlab heeft al snel een negatieve connotatie. Maar dat hoeft niet, want Charlie Chaplin is een meester. Maar je zou ook heel kort door de bocht kunnen zeggen dat Charlie Chaplin onvervalste sentimentele tearjerkers maakte. Die niet uitblonken in het subtiele. Maar wat er wel weer subtiel aan is, is er werd vaak niet in gesproken. Dus is het de kracht van, ja, van de stomme cinema.
En eigenlijk in zijn latere films is hij veel gewaagder geworden en kritischer.
Dat is zeker waar.
Nou, niet alleen Modern Times, maar zeker The Great Dictator.
Ja, en daar, nee, dat is helemaal waar.
Dat zijn geen smartlappen meer.
Nee, eens. Dat is goed dat je dat erbij zegt. Absoluut. Ik ga dan voor City Lights. Want dat is nog wel echt een smartlap. Het is een film uit 1931 waarin The Tramp, gespeeld door Chaplin zelf, die ook de film regisseerde en hij deed zo'n beetje alles. Hij schreef zelfs de muziek. Ontmoet een armblind bloemenverkoopmeisje. En zij denkt dat hij een miljonair is en hij moet die reputatie waarmaken. Dat is de catch. En het is een briljante film met geweldige gags. Je hebt die bokswedstrijd. Nou, dat is een van de vele voorbeelden. Er zitten zoveel klassieke scènes in. Ook als je City Lights nooit hebt gezien, dan heb je misschien wel eens ergens een clipje op tv voorbij zien komen. Het is beroemd. En de slotscène wordt door veel filmliefhebbers wel gezien als het meest ontroerende filmslot ooit. Nou,
een van de, ja.
Ja, ik zal hem niet verklappen voor als je hem nog niet gezien hebt. Het laat zich redelijk raden. Maar het is wel, ja, het is de kracht van Chaplin dat het eigenlijk, nou, dan gaan we weer op papier, is het door en door fout en sentimenteel. Maar het is de uitvoering, Charlie Chaplin, die ook met één blik zo ontzettend veel kan uitdrukken. En daarmee toch de held is van het stomme filmtijdperk. City Lights, het is een onvervalste smartlap, maar wel van de grootste klasse.
Hij stond absoluut bij mij op de shortlist, maar ik ben toch voor een andere klassieker gegaan. Nou, laat ik sowieso nog even zeggen, misschien de bekendste smartlap aller tijden? Romeo en Julia?
Ja.
Ja, de bekendste denk van onze generatie? Love Actually?
Ja, ja. Zeker.
Maar ik ben gewoon voor een van de allerfijnste gegaan. Echt zo'n evergreen, It's a Wonderful Life.
Ja, ja. Ja, goeie.
Van Frank Capra uit 1946. James Stewart als George Bailey, die op het punt staat van de brug te springen, zelfmoord te plegen. En dan wordt bezocht door een engel. Nou, en in eerste instantie zien we hoe zijn leven tot dan gekomen ook is. En dan laat de engel hem zien hoe de wereld eruit had gezien als hij niet had geleefd. Een beetje het Christmas Carol principe. Ja, als je deze nog nooit gezien hebt, allereerst foei. Volgens mij iedereen moet It's a Wonderful Life al eens een keertje gezien hebben, want dit is ook de ultieme kerstklassieker. En zeker ook in deze tijd echt zo'n schitterende smartlap om nu eens aan te zetten. Omdat hij ook zo heerlijk optimistisch is. Als je hier niet vrolijk van wordt, of niet op zijn minst even een fijn gevoel van krijgt, dan is er volgens mij iets ernstigs mis met je. Dus zet It's a Wonderful Life of inderdaad een City Lights eens even aan.
Wat je wel eens vergeet eigenlijk bij, dat vergeet ik altijd bij It's a Wonderful Life, is dat het best wel een duistere film is.
Soms wel, ja.
Alleen het slotakkoord is heel hoopvol en heel over de top. Maar dat kan je hebben omdat de rest van de film best wel,
ja, of redelijk ingetogen, ja.
Ja, maar ook wel duister, gewoon akelig. Ze moeten echt door een hoop misère voordat het licht in de tunnel zichtbaar wordt.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Mary.
I'll take it. Then what?
Well, then you could swallow it. And it'd all dissolve, see? And the moonbeams would shoot out of your fingers and your toes and the ends of your hair. Am I talking too much?
Yes! Why don't you kiss her instead of talking her to death?
How's that?
Why don't you kiss her instead of talking her to death?
Even één eervolle vermelding, waar het niet ongenoemd laten. Ja, Bollywood. Ik heb er vast wel eens één of twee van dat soort gezien. Maar echt, als je een sucker bent voor smartlappen, van die uitbundige melodrama's, jongetje, meisje. En moet je eens van die Bollywood films aanzetten. Ja, je moet er meestal 3 uur voor gaan zitten. Dat is een beetje het nadeel.
Dit was hem, de top 5 smartlappen. We eindigden met 2 onvervalste filmklassiekers, City Lights en dus It's a Wonderful Life. Ja, deze coronatijden worden door sommige mensen aangegrepen om ook eens een klassieker aan te zetten. Gewoon is doen. Je zit wat meer thuis. Je kan Netflix wel helemaal gaan leegplunderen. Nou, dan kom je op een oké actiefilm uit als Extraction. Maar je kan ook gewoon eens echt de archieven induiken. En iemand die Citizen Kane ontdekte of herontdekte is Ruben. En die stuurde een heel leuk audioberichtje.
Hey Movie Insiders, Ruben hier. Nou, ik ben een van die luisteraars die de thuisquarantaine benut om heel wat films te kijken. Op een speciale quarantaine-tv van 65 inch. En ik leef volgens mij, net zoals heel veel andere luisteraars, als een soort filmkluizenaar. En dat is stiekem heerlijk. Maar ik zou heel graag de film Citizen Kane willen aanraden. Damn, dat dit in 1941 is gemaakt is echt ongelooflijk. En dat die regisseur ook nog eens een keer 26 jaar oud is, dat is ook wel het vernoemen waard. Het voelt echt gewoon aan als een moderne film. Ik denk dat hij daarom ook als een soort blueprint wordt gezien. Het is allemaal wat mysterieus wie Kane is, maar dan kom je in de anderhalf uur daarna kom je daar al snel achter. In het begin loop je met hem weg. Het is een kind dat lekker buiten speelt en vervolgens wordt verkocht voor $50.000 per jaar. Arme Kane. En hij neemt dit mee en ontpopt zich uiteindelijk ook tot een idealist, echt een wereldverbeteraar. Maar gaandeweg word je als kijker toch gedwongen om een oordeel te vellen over hem. Want de idealist verandert in een, laten we het noemen, een uber-kapitalist. Ook het camerawerk in Citizen Kane is echt supergoed. Ik heb begrepen dat het een van de eerste films is waar het vloerperspectief van de camera als eerste werd gebruikt. Namelijk dat Kane heel erg groot acteert en zijn tegenspeler wat geïntimideerd. En dat er wordt versterkt door het vanaf de vloer te filmen. Want dan komt Kane heel dominant over. En dat is gewoon echt superkrachtig. Er zitten ook een paar scènes in dat de camera van voor naar achter gaat in een bepaalde woonkamer. En dat de meubels en de lijn van de camera worden opgebouwd en afgebouwd terwijl die camera beweegt. Maar dat je dat pas door hebt als je er echt op let, omdat het zo soepel gebeurt. Tafels die open en dicht gaan om maar dat single shot te behouden in een bepaalde scène. Citizen Kane is een instapfilm voor, denk, filmliefhebbers die wel eens een klassieker hebben willen proeven, maar dit altijd een beetje eng hebben gevonden. Nou, vond ik ook, maar ik ben helemaal om en ik ben blij dat ik de wereld van filmclassics nog helemaal heb te ontdekken. Check it out, het is echt een hele gave film als je hem nog niet hebt gezien. Ja, magisch.
Dankjewel Ruben. En mocht die stem je nou bekend voorkomen, dat hoor ik vaker. Want Ruben is namelijk mijn broertje.
Ja, dank je Ruben. En hopelijk heb je mensen die Citizen Kane nog nooit gezien hebben. Net als met It's a Wonderful Life of City Lights. Foei, dat moet je toch een keer gezien hebben. Maar heb je ze warm weten te krijgen om hem dan toch eens een keertje aan te zetten. Ja, wij zaten sowieso al in deze tijd met klassiekers. Ook vanwege het nogal beperkte bioscoopaanbod. Zullen wij wat meer klassiekers...
Nogal beperkt, ja. Gewoon nul.
Ja, inderdaad. Zullen wij wat vaker ook klassiekers weer gaan bespreken. En we riepen het in een vorige podcast. Komen jullie met suggesties voor klassiekers die wij eventueel eens zouden kunnen behandelen? Friso de Vos die stuurde ons een mailtje. Ha mannen, allereerst hartstikke fijn dat jullie herenigd en gezond zijn. Aangezien het bioscoopaanbod tot nul is gereduceerd, ja, dat zeiden we net, riepen jullie ons luisteraars op om met suggesties te komen voor klassiekers die jullie in de podcast kunnen bespreken. Als vaste luisteraar had ik daar wel wat ideetjes over. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford uit 2007. Nog misschien net geen klassieker, maar in ieder geval een van zijn favoriete films. En tot mijn verdriet hebben veel te weinig mensen hem gezien. Brad Pitt noemde dit zijn favoriete film van alles waaraan hij heeft gewerkt. Ja, die zou wel interessant kunnen zijn om... Nou ja, kunnen we die inmiddels rewinden?
Jawel.
Ja.
Misschien moeten we die gewoon voor de volgende podcast doen.
Ik wil hem sowieso weer een keertje zien.
Ja, het is echt een gave film. Niet alleen met Brad Pitt, maar ook met Casey Affleck. Ja, dit is het bespreken wel waard. Goeie tip, Friso.
Hij noemt daarnaast ook Ran uit 1985 van Akira Kurosawa. Na Seven Samurai en Ikiru zijn favoriete Kurosawa. Helaas ook een stuk onbekender dan deze twee. Dus mooi om een keer voorbij te laten komen. Nou, hij is wel redelijk bekend, Ran. High and Low van Kurosawa, die hij ook nog noemt, die is iets minder bekend. Daarnaast noemt hij ook nog het recente Capernaum uit 2018. Hard, rauw en realistisch drama uit Libanon dat zich afspeelt in de achterwijken van Beirut. Kan er niet te veel over zeggen. Dit is een film die je moet zien. Jullie hebben hem niet besproken. Dus misschien leuk om te bespreken. Ik heb hem wel gezien.
Je hebt hem even aangehaald.
Ja,
een keer,
ik had er wat moeite mee. Ik vond het net iets te veel ellende porno.
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. Stay safe and keep up the good work. Groetjes Friso. Dankjewel Friso. Nou ja, misschien moeten we hem inderdaad doen. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Dat wordt jullie huiswerk voor de volgende podcast, luisteraars.
En nou ja, of de komende podcast of binnenkort. Maar ik wil heel graag een keer The Holy Mountain van Alejandro Jodorowsky met jou bespreken. Misschien wel de meest lijpe film ooit gemaakt.
Ja, dat vind ik ook wel leuk om zoiets te bespreken in deze gekke tijd. Andere tips, trucs zijn welkom. Feedback, laat vooral van je horen. Een mailtje kan dus, zoals Friso dat heeft gedaan, movieinsiderspodcast@gmail.com. Je kan met ons twitteren, @movieinsider. We zijn te vinden op Facebook. En verder zijn de podcasts inclusief een groot deel van het archief. Nou, het hele archief zo'n beetje is wel te vinden op movieinsiders.nl. Maar de meeste afleveringen vind je ook terug op Spotify, op SoundCloud en op Apple Podcasts. We moeten er eigenlijk ook met een smartlab uitgaan, John, vind ik.
Ja, dan zo'n smartlab filmsong. Dus, laten we niet Dirty Dancing. Grease.
Oh jee, ja, Grease.
Ja, het is toch echt een smartlap.
Ja, absoluut.
En we doen dit niet zo heel snel van die evergreen songs draaien. Maar nou ja, vooruit voor deze keer gaan we er een keer uit met Grease. Er zijn genoeg mensen die dit vast leuk vinden. Tot de volgende keer en stay safe.
Stay safe. Ciao, ciao.
Stranded at the drive-in. Branded a fool. What will they say Monday at school? Sandy, can't you see I'm in misery? You made a star. I sit and wonder why you left me, oh Sandy, oh Sandy, baby. Someday when high school is done, somehow, some way, our two worlds will be one. In heaven forever and ever we will be. Oh, please say you'll stay. Oh, Sandy. Sandy, my darling, you hurt me real bad. You know it's true. But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you. Love has flown. Oh.